In 2 Petrus 1, vers 19, zegt de apostel Petrus: wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Nou ja, dat is vers 16 dan nog, hè. Maar wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Ik denk dat dit de goede klemtoon is, de goede uitspraak. Maar wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Toen we u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Dat was toen 3 van de 12 discipelen de Heer Jezus zagen in heerlijkheid op de zogeheten berg der verheerlijking, zoals in de volgende versen staat. En bovendien, zegt Petrus, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, want we hebben niet alleen gezien, maar wij hebben ook het profetisch woord, vers 19, het profetisch woord, dat is heel de Bijbel eigenlijk, want heel de schrift is voortijds voortgebracht, niet door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde hebben gesproken. Dat is vers 21. We hebben het profetisch woord. Dat is niet maar een deel van de Bijbel, maar het is dus de hele Bijbel. We hebben het profetisch woord dat zeer vast is, in tegenstelling tot de gangbare gedachte. Die is namelijk dat je met de Bijbel alle kanten op kunt. En dat je het op een heleboel verschillende manieren kunt uitleggen. Dat is dan niet uitleggen hoor, maar zo noemt men dat dan. Maar er staat, we hebben een profetisch woord dat zeer vast is. En bovendien, gij doet wel dat gij daarop acht hebt. En niet op de kunstig verdichte fabelen. Uit vers 16. Gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats. Want al wat openbaar maakt is licht, schreef Paulus in Efeze 5. En de schrift is dus licht. Het maakt openbaar namelijk. En als licht schijnt het in een duistere plaats. En wat die duistere plaats is, staat er ook achter. Namelijk, het schijnt als een licht in een duistere plaats, totdat of opdat, dat is denk ik de betere vertaling. Opdat, dat is het doel namelijk, opdat de dag aanlichten en de morgenster, dat is al 3 keer licht, de dag is licht, aanlichten is licht, morgenster is licht. Opdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten, want dat is uiteraard die duistere plaats waarin het licht zou schijnen. Ik heb nog nagevraagd aan Paulus en die zei: God die gezegd heeft dat licht in de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen om te geven dat licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. En dat is niet twijfelachtig, maar het is het vaste profetisch woord. Er staat alleen wat bij in vers 20. Het is mij uit het hart gegrepen. Er staat, je moet wel eerst weten, het profetisch woord is zeer vast, als je tenminste als regel 1 hebt, eerst weten, dat is niet eens hoofdstuk 1, maar het is de inleiding om zo te zeggen, de inleiding tot de inleiding tot de Bijbel. Dit eerst wetende, dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, waarmee in één keer gezegd wordt dat de Bijbel inderdaad verschillende profetieën kent, dat wil zeggen verschillende schriftgedeelten. In ieder geval enige tientallen Bijbelboeken, die vaak weer verdeeld zijn in verschillende hoofdstukken. Ik bedoel hoofdstukken die totaal verschillend zijn. Waaronder bijvoorbeeld die van Daniël 7, waar we vandaag nog wel naartoe gaan. Zijn verschillende profetieën. Maar niettemin, geen van die profetieën is van eigen uitleg. Dat betekent gewoon dat geen van die profetieën in zichzelf kan uitgelegd worden. Ik heb nooit andere Bijbelvertalingen nagekeken op dit punt, op deze uitspraak hier. Maar het betekent niet dat je het zelf niet mag uitleggen. Zo van, het is niet van eigen uitlegging. Het betekent dat de uitleg niet gegeven kan worden binnen het kader van één hoofdstuk, één profetie, één Bijbelboek van mijn part zelfs. Hoewel je dan al een heel eind komt, gewoonlijk. Maar het zijn losse delen, min of meer, dat weet elke ongelovige. Namelijk, de Bijbel is samengesteld uit allemaal losse stukken. Min of meer is dat zo. Maar, zegt Petrus, die losse stukken in zichzelf heb je weinig aan. Toch, daar staat het toch. Geen van die profetieën is van eigen uitlegging. Let op de formulering. Dat geen profetie, er zijn er dus meerdere, der schrift, maar dat is er maar één. Schrift is enkelvoud. Hij had ook kunnen schrijven dat geen van de schriften is van eigen uitlegging, of dat geen van de profetieën is van eigen uitlegging. Maar hij zegt dat geen profetie der schrift, en daarmee beklemtoont de man dus de eenheid van de Bijbel als zodanig, de schrift. Nee, niet het schrift. Dat is een misverstand. Dat is een misverstand, ja. Het is de schrift. Het geschrevene, alles bij elkaar, de hele Bijbel. En het is enkelvoud. Dat is wat Paulus ook zegt, hè. Heel de schrift. Dat het is samengesteld uit verschillende boeken. Dat lees je ook. Dat is ook wat de Heer zei toen hij zei, onderzoek de schriften. Dat kan ook. Maar niettemin, die verschillende schriften samen vormen één geheel. Dat geen profetie van de schrift als zodanig in zichzelf, van eigen, in zichzelf kan uitgelegd worden. Implicerend dat het dus uitgelegd moet worden. Maar niet op de manier van, hier heb ik een hoofdstuk en dat ga ik nu eens bestuderen. Ik moet altijd grijnzen, dan heb je weer iemand die is dan oud-testamenticus, met alle respect voor wat de man dan allemaal onderweg geleerd heeft. Maar het idee dat je daardoor je Bijbel leert kennen is een misverstand. Je hebt de eerste helft eruit gehaald. Nou ja, de helft. In aantallen bladzijden het minste, maar qua strekking het meeste. Of nieuw-testamenticus, wat het maar is. Of men heeft zich gespecialiseerd in de theologie van Jesaja. En dan kan je nog meer specialiseren, de theologie van Deutero-Jesaja. Maar laat maar zitten. Dat soort dingen. Dat gaat dus echt niet werken. Dan hou je weliswaar nog steeds die schrift over. Maar het worden dan prompt schriften. Dat wil zeggen, allemaal losse delen. Waar je inderdaad van alles mee kunt. En eigenlijk dus, want dat is het echte verhaal, dan kun je er dus niks meer mee. Want dat is het natuurlijk gewoon, hè. Dan gaat hij weer dit eerst weten, dat geen profetie de schrift is van eigen uitlegging, in zichzelf kan worden uitgelegd. Waarom is dat zo? Wel, want de profetie, dat had ook kunnen zijn de profetieën. De profetie in het algemeen, profetie, dat weet je wat het is, toch? Toekomst voorspellen, zei iemand. Nou ja, in de praktijk komt het daarop neer, maar dat is niet de betekenis. De betekenis is dat de profeet zijn woorden ontvangt van God zelf. Die wordt geacht te spreken. En dan is het profetie. Ook al zou het gaan over het verleden. Dat neemt niet weg dat alles bij elkaar God per definitie spreekt over de toekomst. Waarom zou hij trouwens spreken over het verleden? Wij worden geacht dat te kennen. Nou ja, dat is dan voor de mammoetwet. Ik ben van voor 67 in elk geval, dat ik mijn opleiding heb genoten. En daar leerden wij uitgebreid geschiedenis. Maar bedoel maar, ook als men het niet kent, men kan dat kennen. Het is niet noodzakelijk meteen dat God spreekt over wat er gebeurd is. God spreekt over dingen die de mens niet kan weten. Hij spreekt over de toekomst en dus kondigt hij aan in de eerste plaats wat hij zal doen en weer in de breedte hoe het zal gaan in het algemeen. Nou goed, de profetie dus, het woord van God, waar het ook over gaan mogen, is voortijds in het verleden niet voortgebracht door de wil van een mens, want eens mensen, dat is van een mens, enkelvoud, hè, dat weet u, hè, is niet voortgebracht door de wil van, dat wil zeggen, het is één schrift, het is de profetie, het is de Bijbel, maar die is inderdaad niet geschreven door een mens, één mens, maar de heilige mensen Gods. Waarom er niet gewoon mannen God staat, weet ik ook niet. Dat is een, lijkt mij, een beter herkenbare term, omdat de uitdrukking man Gods in het Oude Testament fungeert als aanduiding van profeten, de man Gods. In laatste instantie wordt de Heer Jezus zo genoemd, een man Gods. In Handelingen. Jezus de Nazarene. Maar de heilige mensen Gods, net op de heilige mensen Gods, ze worden geacht nogal bekend te zijn. De heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hoe dat gebeurd is, nou ja, daar zijn die dikke boeken altijd over volgeschreven, over de aard en wijze van de inspiratie van de Bijbel. Gewoonlijk met als strekking dat het niet geïnspireerd is, daar komt het gewoonlijk op neer, maar ja. U kunt zich dat dus besparen. Hoe dat gaat, weten wij niet. Maar het is gebeurd. God doet dat. Heilige mensen, Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde. Dat wil zeggen in de kracht van de Heilige Geest. Hoe dat maar werkte. Of dat nou in het lichaam geschiedde of buiten het lichaam. Dat weet ik niet. God weet het. Heilige mensen, Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde. Hebben gesproken. Dat kan ook gewoon geschreven zijn, maar het betekent gewoon, die hebben dat woord voortgebracht. Zodat naar aardse maatstaven het weliswaar mensen waren, niet één, maar velen. Het waren mensen die die woorden voortbrachten, spraken dan wel schreven. Maar op een hoger niveau, in werkelijkheid kent de Bijbel maar één auteur. En omdat het inderdaad één auteur is, is men dus gedwongen om bij serieuze bestudering van de Bijbel profetie met profetie te vergelijken. Schrift met schrift te vergelijken. En wat ik er tegenwoordig altijd bij zeg, ja, dat betekent dus dat je hier een schriftgedeelte hebt en je hebt daar een schriftgedeelte en soms een hele reeks van schriftplaatsen. Hoe je eraan komt, dat doet er nou even niet toe. Maar die heb je dan. Die worden je geacht met elkaar te vergelijken. En dan? Wat is de zin daarvan? Waarom zou je dat moeten doen? Om er conclusies uit te trekken. Ja. Je moet het kleinste gemene veelvoud zien te vinden. Of de grootste gemene deler, dat wil ik afwezen. Maar zoiets. Is dat duidelijk genoeg? Je moet de overeenkomsten en de verschillen tussen schriftplaatsen kunnen zien en daarna kunnen afwegen wat de werkelijke betekenis is, enzovoorts. Nou ja, soms denk ik, dat demonstreer ik dagelijks eigenlijk, dus waarom zou ik daar nou voorbeelden van geven? En misschien komen we vandaag nog wel het een en ander tegen. Maar dat betekent het inderdaad, ja. Elk verslag van wat dan ook, of het over het verleden gaat of over de toekomst, elk verslag is per definitie incompleet. Dat is de vloek van de journalistiek. Die lui doen het nooit goed. Dat wordt ze tenminste altijd verweten. En dat is makkelijk om dat te zeggen, want ja, ze laten wat weg. Ze vertellen een deel van het verhaal. Ze moeten wel, want het hele verhaal is niet te vertellen. Het is niet te doen. En zo gebeurt dat in de Bijbel ook. Het is nooit compleet. Wij missen altijd wat. Wij moeten steeds zeggen, dat weten wij niet. En we stellen vragen en dan zeggen we, ja, dat staat er niet, weten wij niet. Blijft in het midden. Maar wat wel voorkomt, is dat wij in een ander schriftgedeelte ineens een antwoord krijgen op die vragen die we naar aanleiding van het eerste schriftgedeelte hadden. Zo werkt dat gewoon. Er is niks moeilijks aan. Als je een schrijver wil leren kennen, dan kun je het beste al zijn werken lezen. Dan krijg je het meest complete beeld. En of dat beeld wat je dan vormt compleet is, waag ik te betwijfelen. Want de man heeft niet alles opgeschreven, om zo te zeggen. Maar je moet zoveel mogelijk bij elkaar trekken. En dat is met de Bijbel uiteraard ook het geval. Het is maar één auteur. En ik heb het wel eens vaker gezegd, ik zeg dat nu weer. Als men mij ooit vraagt, wat is er dan zo bijzonder aan wat jullie doen en hoe jullie het doen, dan haal ik deze vers aan en zeg ik, dit is wat wij doen. Wij beschouwen de Bijbel als één geheel, als geschreven door één en dezelfde, door één en dezelfde God. Toen zei iemand, ja, maar het zijn allemaal verschillende stijlen en talen. Dan zeg ik, ja, maar we hebben het toch over God, of niet? Nou dan, dus één en dezelfde schrijver en wij vergelijken schrift met schrift. En we nemen alles wat in de Bijbel staat serieus. En we zeggen niet, ja, maar dat konden die mensen toen nog niet weten of zoiets. God wist het en hij heeft het geschreven. Heb je dat nog? Ja, ja, dat is het einde van heel wat discussie daarna, hoor. Je kunt alleen nog discussiëren over de vraag of het wel waar is dat God het geschreven heeft. Of God die ene auteur is. Of de Bijbel letterlijk het woord van God is. Nou ja, woordelijk dan, vooruit. Maar dan hoef je het in ieder geval niet meer te hebben over de inhoud. Dan houdt dat weer op. Maar als we het eens zijn over het is het woord van God, dan is die Bijbel inderdaad het zeer vaste profetisch woord. En dat was een wat lange inleiding, omdat wij het vandaag toch maar weer eens hebben over de wederkomst van Christus en wat daarmee samenhangt. En ik ben mij bewust, nou ja, dat daar veel oneenigheid of veel onzekerheid over bestaat. En daar is eigenlijk niet de minste, ik meen het serieus, ik weet dat het arrogant klinkt, maar er is niet de minste twijfel over mogelijk. Ik bedoel dit. Het gaat allemaal toe, denken wij, geloven wij, naar de zogenaamde 1000 jaren. Iemand zei, ja, dat komt helemaal niet in de Bijbel voor, behalve één keer in Openbaring. Dan zeg ik, ja, het komt voor in Openbaring, maar dan toch 7 keer. Of was het 6 keer, weet je veel. Zo opvallend, zo nadrukkelijk, dat je met geen mogelijkheid eronderuit komt. En toch, daar gaat het dikwijls over. Komt er nou zo'n 1000-jarig rijk of komt er nou niet zo'n 1000-jarig rijk? Nou denk ik dat voor de meeste van ons dat helemaal geen probleem is. Maar ja, het is toch een feit. Sommigen hebben daar nauwelijks idee. U weet hoe dat gaat. Als je roept dat je binnenkort de wederkomst van Christus verwacht, dan wordt doorverteld dat je verwacht het vergaan van de wereld. Gewoon omdat het hele idee van wederkomst van Christus en dan iets als 1000 jaar... Ja, dat ontgaat bijna iedereen. Waarom, weet ik niet. Maar het is, ja, ik weet wel waarom, maar goed. Maar het ontgaat. Nee, ik bedoel, met de Bijbel in de hand snap ik dat niet. Maar met de Bijbel dicht is dat goed te begrijpen. U weet toch hoe dat is? Nou, laat ik er maar gewoon over verder praten, even. In Openbaring 20 is sprake van 1000 jaren. Ik zeg meteen aan het begin, zonder dat ik nou meteen begin te lezen. Dat is omdat het me veel tijd kost en u kunt dat zelf thuis ook doen en dat is eigenlijk veel beter. Dat u dat zelf eens leest. Hè. Het gaat over 1000 jaren, het wordt genoemd in vers 2 van Openbaring 20, in vers 3 van Openbaring 20, in vers 4 en in vers 5 en in vers 6 en in vers 7. Is dat elke keer 1000 jaren, heb u dat? Heb je niet gevolgd, dat geeft niet, u gaat het toch zelf lezen, zet u er even een streepje onder en dan telt u het op. Hoezo één keer? Het staat er tot vervelens toe. Je kan het niet missen. En daarna zeg ik erbij, en het heet niet het duizendjarig rijk. Dat is een term uit de volksmond, de Nederlandse volksmond. Het is begonnen in Rotterdam, denk ik. Nee, het komt bij Johannes de Heer vandaan, de uitdrukking. Het duizendjarig rijk. Zijn term, want anders was het de duizendjarige Christusregering. Die was van die Berghof. Maar goed, die is ook wat te lang. En bovendien is het een misverstand. Want lees een stukje maar. De duizend jaren zijn de duizend jaren waarin Satan gebonden zal worden. Ja, nou zeg ik niet iets onbenulligs, maar ik zeg iets heel benulligs. Want de discussie gaat er dan over gewoonlijk. Zeker in protestants en orthodox christendom. Over de vraag of er wel of niet zo'n duizendjarig rijk komt. En dan zegt men, er komt een hele Bijbel niet voor. Alleen maar in Openbaring 20. En daar hebben ze tot op zekere hoogte gelijk in. Maar daarom komt het wel voor. En bovendien, wij, maar dat zit aan de andere kant. Wij zouden ons realiseren dat je het koninkrijk van Christus niet kunt meten met duizend jaren. Die indruk moet je ook proberen te vermijden. Want wij weten allemaal, dat weten wij ook, denk ik, wij weten allemaal dat koninkrijk van Christus zou een bestendig koninkrijk zijn. De stoel van zijn koninkrijk zou niet wankelen. Het is een eeuwig koninkrijk. Hij zal regeren eeuwiglijk en altoos enzovoorts. Heb je dat nog? Het is een altijd durend koninkrijk. En ik zal het meteen moeilijker maken. Maar je moet je die dingen realiseren als je die discussies tegenkomt op internet. Hè? Dan moet je dat weten. Ik zal het nog moeilijker maken. En dat koninkrijk is al pak een beet bijna 2000 jaar geleden begonnen. Hoezo duizendjarig rijk? De term leidt alleen tot misverstanden. Dat is jammer. Want waar we mee van doen hebben, is dat de opstanding van Christus leidde tot zijn kroning. Vandaar dat wij zien, Hebreeën 2, Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dan wel, we kennen de Heer als degene die zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zei hij niet voor, maar na zijn opstanding. Toch? En dan nog een hele reeks schriftplaatsen met betrekking tot zit aan mijn rechterhand. En uitspraken als daarom heeft God hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Hoger kan dus allemaal niet. Dus er valt ook niks meer aan toe te voegen. Christus is koning. Bovendien leren wij dat hij sinds en op grond van zijn opstanding hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Maar dat betekent dat hij dus ook koning is naar de ordening van Melchizedek. Want die twee begrippen die vallen samen. Melchizedek betekent trouwens dat hij koning is. Koning der gerechtigheid. Heb je dat nog? Ja, wij verwachten wel een periode van 1000 jaar, maar dat is de periode van de binding van Satan. En vervolgens is het zo dat na 2000 jaar van een verborgen koninkrijk, dan wel van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, dan wel het koninkrijk gods, na 2000 jaar ongeveer zou die koning zijn heerlijkheid ook op aarde openbaren. Vooralsnog was het in de hemel, hij zal het op aarde openbaren. Dat heet zijn wederkomst, inderdaad. Of gewoon zijn komst in heerlijkheid. En niet eens de Zoon van God, die komt in heerlijkheid, maar de Zoon des mensen, die zal komen met grote kracht en heerlijkheid. Daar heb ik het zo over. En die zal zijn koninkrijk op aarde vestigen. Dat neemt een periode waarin hij dat vestigt. En daarna wordt Satan gebonden. Als dat gebeurt namelijk, dan is het koninkrijk van Christus definitief gevestigd. En na 1000 jaar wordt Satan weer losgelaten en het koninkrijk van Christus gaat gewoon door. Leidend tot de jongste dag, waarbij de oude hemel en aarde wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. Dat is Openbaring 20 vers 11 en 21 vers 1. En al wat ertussen zit uiteraard, maar het koninkrijk van Christus is inmiddels pakken bij meer dan 3000 jaar oud en gaat gewoon door. Hebben u dat nog? Als je dat weet, dan voorkom je heel wat misverstanden in elk geval. Daarna moet ik u zeggen dat het koninkrijk van Christus op aarde inderdaad gedurende 1000 jaar, maar het begon al daarvoor en het duurt nog veel langer, hè? Dat het koninkrijk van Christus niet alleen maar is het koninkrijk Gods, maar het is wel degelijk het koninkrijk van de Zoon des Mensen. Want de Vader, God, is het Johannes 5, heeft al het oordeel aan zijn Zoon, de Zoon van God, gegeven, omdat hij de Zoon des Mensen is. Want we hebben in de Bijbel niet alleen maar Openbaring 20... met betrekking tot een duizendjarig rijk, of wat, hoe men het maar noemt dan. We hebben vanaf bladzijde 1 van de Bijbel profetieën met betrekking tot een koninkrijk dat van Gods wegen, dat wil zeggen op Gods initiatief, gebouwd zou worden en dus ook geopenbaard zou worden hier op aarde. En dat is nog nooit gebeurd. Hoor je wat ik nu zeg? Dat is niet maar één stukje in Openbaring 20. Maar als het gaat om het Messiaanse Rijk, het koninkrijk van Zoon van God en Zoon des Mensen, die spoedig zal komen in zijn kracht op des hemels wolken weder, waarop ik wacht, hè, die. Als het daarover gaat, ja, dat begint op bladzijde 1 van de Bijbel met de uitspraak, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis en dat die heerschappij hebben over de gehele aarde en die zal onderwerpen en daarover heersen. En dat is tot nog toe nooit gebeurd. Behalve dan dat natuurlijk allerlei figuren, beginnend met een slang, deze uitspraken naar zichzelf toe hebben getrokken. Want dat is wat men dan doet, hè. Men neemt messiaanse uitspraken in de Bijbel, ik bedoel uitspraken, profetieën over de Messias, en passen op ons vandaag toe. En men maakt zichzelf tot profeet. Toch? Men maakt zichzelf tot koning. Men maakt zichzelf tot priester. Men maakt zichzelf tot God. Of zoals de Jood zei, wiens naam we niet zullen noemen, dat het Weinreb was. Die zei, in ieder van ons schuilt een Messias. En meer Messias kende hij niet. En hij beschouwde zich als orthodox. Nou ja, dat is voor zijn rekening. Daar zullen we het dan verder niet over hebben. Maar daarmee wordt het dus allemaal weggeredeneerd. En als wij aan de ene kant vaststellen dat wij een Bijbel hebben vol met profetieën over een koninkrijk dat van Gods wegen gevestigd zal worden, hoe komt het dan dat zo weinigen, binnen het christendom bedoel ik uiteraard, daarbuiten daar gaat het helemaal niet om, dat zo weinigen enige verwachting hebben van zo'n koninkrijk? Nee, men verwacht dat de Heer komt, men zegt hij staat gereed om te oordelen de levenden en de doden. Dus orthodox calvinistisch. Kennen geen duizendjarig rijk, kennen geen koninkrijk van Christus op aarde. En over de Rooms-Katholicisme heb ik het helemaal niet. Want ja, doe maar weer. Hoe komt het dat ze dat niet zien, terwijl de Bijbel er als het ware vol mee staat? Ja, het antwoord is dat ze die profetieën zodanig hebben uitgelegd, heet dat, uitgelegd, zodanig hebben geduid, dat ze van toepassing zijn op de kerk. Dat wil zeggen, de christelijke organisatie als zodanig. En dus heeft men toen de kerkvorsten uitgevonden. Men heeft ze een mijter of anders een ander belachelijk hoofddeksel opgezet. Zoals je er hebt, koolbakken en hoe die dingen. Maar hoe heette die dingen allemaal ook weer? Dan moest een dienst doen met zo'n ding oplopen. Ach, man. Warm, dat wel. Maar ja, daar heb je op Koninginnedag en bij Tap to Delft niet zoveel aan. Maar goed, Prinsjesdag, ja. Maar goed, ze hebben ze tot koningen gemaakt. En in plaats van een scepter dragen ze een staf. En een beetje veel wat. En ze hebben ook een troon. Kathedra. Waarvanaf zij spreken enzovoort. Ze hebben een kerkelijk recht ontwikkeld en een kerkelijke rechtbank. Die we ook kennen als de Inquisitie in de loop van de geschiedenis. Dit zijn geen fraaie verhalen, maar dit is wel wat gebeurd is. Hè? Staat het ook in de Bijbel? Nee, dat hoeft niet, want wij weten dat, wij kennen de geschiedenis. Werd het ook aangekondigd in de Bijbel? Ja, het werd aangekondigd in de Bijbel. Ze zullen van u een business maken, een koopmanschap. Wat las ik nou van de week? Er was weer iemand die ging een christelijk werk doen tot bekering van Nederland of zoiets, wat het nou was. En hij was bezig met een bedrijfsplan in te dienen bij een financier die hij al gevonden had. Las ik in Uitdaging, broeder. Zeer inspirerend. Ja, nou oké. Okay. Maar toen maar weer dat soort dingen. Dan zeg ik, ja, dat zei Peter. Ze zullen nu van u een koopmanschap, een bedrijf, een zaak, een business maken enzovoort. En ze zullen u overleveren en in de gevangenis werpen. Nee, uw broeders, onder de gelovigen onderling. Dat heet kerkelijke strijd en dat soort dingen meer. En sommigen, maar die zijn echt cynisch, die zeggen, nou ja, elke strijd is altijd een godsdienststrijd geweest. Nou ja. Dat is ook makkelijk te verdedigen en daarom neem ik dat niet al te serieus. Maar goed, het doet er nou verder niet toe. Wat het er doet, is dat men Bijbelse uitspraken naar zichzelf toegetrokken heeft. Dat kun je ook zien als je de kopjes leest boven de profetieën in het Oude Testament, in de Statenvertaling. Als het ernstig is en als het over oordelen gaat, dan gaat het over oordelen over Juda en Israël en wat het maar is. En als het gaat over zegeningen of messiaanse zegeningen, dan staat er boven zegeningen voor de kerk en zo. En verlossing voor de kerk en wat het allemaal maar was. En dan is men Israël vervangen door kerk. En dat is een van de methoden waarop het gebeurt. Want het Messiaanse Rijk zou een Israëlitisch wereldrijk zijn. Tegelijkertijd leert men, maar Israël heeft geen toekomst. Israël heeft afgedaan. Weg. Lo-Ami geworden. Moet er toch een Bijbelse term voor gebruiken. En als het daarna toch gaat over Ami, namelijk over een volk van God, dan zegt men, dat is de kerk, dat zijn wij, en dat kun je ook nog beargumenteren, als je tenminste je beperkt tot 1 of 2 bijbelteksten. Dat meen ik serieus. Nou, 3 dan. Maar als je ze allemaal bij elkaar legt, ja, dan gaat dat dus niet meer op. Dan blijkt het iets gecompliceerder en daarmee ook genuanceerder te zijn. En voor velen zo ingewikkeld dat ze niet de moeite willen nemen om zich mee bezig te houden. Want tegenwoordige mensen, ook christen, is zeer oppervlakkig en zeer passief. Wil nergens moeite voor doen, kan zich niet concentreren. En om dat te voorkomen, zich te concentreren, gaat hij tweeten. En doet hij van die dingen in zijn oren. Zodat uiteindelijk die oren sowieso niks meer doen. Dat is me zo gebeurd. Nee, ik meen het serieus. Roesmiddelen noemde men dat vroeger. Om maar niet te hoeven nadenken, niet te hoeven waarnemen enzovoorts. Nou ja, dan heb je aan dat licht van het profetisch woord dus ook niks. Maar voor wat Bijbelse profetie betreft, wanneer men die letterlijk neemt, dan komt het erop neer. God heeft een koninkrijk beloofd. Dat is ook inderdaad opgericht, want de koning is gekroond. Dan heb je dus een koninkrijk. Maar aangezien het om voor de hand liggende redenen op aarde niet zal en kan openbaar worden vooralsnog, betreft het een verborgen koninkrijk en betreft het de verborgenheden van het koninkrijk der hemel. U kent allemaal die termen en u kunt ze allemaal in uw Bijbel terugvinden. Dat is tegenwoordig een makkie, hè? Met een computer erbij en zo. Doe maar weer. Dus dat is makkelijk genoeg. Dat koninkrijk is verborgen vooralsnog, maar in de toekomst zal het alsnog openbaar worden. Nadat de Heer zijn tegenwoordige werk, dat is de roeping van de gemeente, voltooid heeft. De Heer zal alsnog doen wat hij had aangekondigd. En dat zo is, mogen blijken uit nogal een reeks van onvervulde profetieën in het Oude Testament. Profetieën die echt nog nooit vervuld zijn, niet op de normale letterlijke manier bedoel ik dan maar. En bovendien in het Nieuwe Testament en met name in het boek dat ik nog voor me open heb liggen, Openbaring, daar wordt nogal verwezen, uitgebreid naar allerlei oud-testamentische profetieën die inderdaad nog nooit vervuld zijn. En sommige daarvan worden aangevuld met details die sowieso in het Oude Testament niet te vinden zijn. Kortom, er is nog heel wat te gaan. In het werk Gods. Dus morgen vergaat de wereld niet en over 1000 jaar ook nog niet. Komt dan wel aardig dichterbij, denk ik, maar zover is het nog niet. Hè? Dat is niks om je zorgen over te maken. Waar je zorgen over zou moeten maken als mens in het algemeen, is over de dreiging van de openbaring van dat koninkrijk van Christus. Want het gaat komen. En als je dat alleen al gelooft, ben je na gangbare maatstaven alle heel eind. Dan ben je al tamelijk orthodox en tamelijk fundamentalistisch. En daarmee meteen ook een gevaar voor de maatschappij. Want alles wat fundamentalistisch is en dus een fundament heeft, is gevaarlijk. Hè? Dat weet u toch. Hè? Alles wat een fundament heeft, blijft staan. En dat houdt de progressie tegen. Ik zeg het er gratis bij, ja. Dat is, je moet er tamelijk oud voor worden om het te begrijpen, maar goed, doe maar. Gaat gebeuren. Waarom dat koninkrijk niet kon aanbreken in het verleden meteen bij de kroning van de Heer Jezus Christus? Nou ja, technisch was het mogelijk. Aan de andere kant was het ondenkbaar. En dat laatste betekent dus dat het toch onmogelijk was, maar niet om technische redenen. De reden daarvoor is simpelweg dat God beloofd had hoe dat koninkrijk op aarde gevestigd zou worden. En als onderdeel daarvan dat koninkrijk op aarde gevestigd zou worden, beginnend in Jeruzalem en beginnend bij de Joden, ik slik de term Joodse volk nog net in, wat had ik kunnen zeggen natuurlijk, ik had natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen beginnend bij de stam van Juda, dat lijkt me beter, beginnend bij de stam van Juda, want dat is nou eenmaal wat er geprofeteerd is. In de eerste plaats in het meest basale schriftgedeelte dienaangaande, namelijk Genesis 48. Als je het echt precies wil weten, oké, dan zoek ik het op. Er staat de linkse bladzijde, de linkse kolom iets boven het midden. Daar staat het, de scepter zal van Juda niet wijken. Nog de wetgever van tussen zijn voeten totdat Silo komt. En tot hem zullen de volken komen, dan wel tot aan hem zullen ze onderdanig zijn, of wat dan ook. Want daar ga ik nou niet specifiek op in, maar het is algemeen bekend. Aan Juda wordt het koningschap beloofd. De koning zou voortkomen uit Juda. En dus vanuit Juda zou het koninkrijk uitgebreid worden. Hetgeen dus ook geïllustreerd is later, toen inderdaad van Gods wegen iemand uit Juda tot koning gezalfd werd. Maar aanvankelijk had hij maar een kleine verzameling volk om zich heen. Maar toen hij eenmaal ook in de praktijk koning was, of werd, was het inderdaad alleen over Juda. En later ook over Israël. En van David lees je verscheidene malen dat hij koning was over Juda en Israël. Ja, zoek het maar eens op. is makkelijk, je neemt de computer en je zoekt teksten waar Juda en Israël samen genoemd worden in één vers. Dan heb je ze niet allemaal hoor, maar de meeste wel. Er zijn er natuurlijk ook waar het ene vers Juda noemt en het andere, het volgende meteen Israël of andersom. Die heb je dan niet. Dat is iets meer werk. Maar ook de moeite waard. Hè? Maar het begint bij Juda en Israël. Daar gaat het om. En David later roept dat hij Salomo, zijn zoon, tot koning gemaakt heeft over Juda en Israël. Dat blijft zo, hè. Het begint bij Juda, want dat is de eigen stam van David en dus van het Davidische koningshuis. Dat is één ding. En dat heb ik genoemd Genesis 48, de belofte aan Juda met betrekking tot koningschap. En ik heb genoemd, nou ja, in elk geval 2 Samuel 7... waarom David gezegd wordt, zal je huis bestendig maken enzovoorts. Met als uiterste consequentie de komst van de Messias enzovoorts. Die dan het eeuwige koninkrijk zou hebben, de troon zijn, de stoel zijn koninkrijk zou niet wankelen, maar die heb ik in het voorbijgaan u al genoemd. Daarna hebben wij, let op, mag de meeste van u weten dat, maar ik kom nu eens een keer van de andere kant binnen, net alsof we niet onder elkaar zijn. Hè? Daarna hebben we een zeer belangwekkende profetie in het Oude Testament. Dat is die van Daniël, hoofdstuk 9. Dat betreft trouwens alleen maar de laatste versen van het hoofdstuk. Want de meeste versen van het hoofdstuk hebben een wat andere strekking. Nee, ik zoek hem op en onder het opzoeken zeg ik dan, nou ja, in Daniël 9 vinden wij het gebed van Daniël. Dat staat ook boven het hoofdstuk in mijn Bijbel. En Daniël was een Jood. Ik zal het maar weer eens een keer zeggen. Daniël hoorde bij die weggevoerde edelen, noemen wij die lui. De aristocratie. Bij die weggevoerden die uit Judea waren weggevoerd nadat Nebukadnezar in 606 officieel voor onze jaartelling voor het eerst Jeruzalem had veroverd. Ik zeg dat omdat ik laatst weer een artikel las en jongen, schrijf dan niet als je er geen verstand van hebt. Doe het dan niet. Nee, er stonden Daniël en Ezechiël, beide horen tot de weggevoerden uit Juda, die weggevoerd waren in 598 voor onze jaartelling. Ja, dat is dus allebei fout. In de eerste plaats, Daniël werd weggevoerd in 606 bij de eerste verovering van Jeruzalem, want bij de tweede verovering van Jeruzalem in 598 voor onze jaartelling werd het hele volk weggevoerd. Daar begint de ballingschap. En Daniël werd voor die tijd weggevoerd. Lees Daniël 1, de eerste verse. Zoek het maar na. En wat Ezechiël betreft, ja, die was helemaal niet in Babel. Ja, die was onder de Babel, maar die was niet in Babel. Die was in Assur. Die was onder de 10 stammen die 100 jaar daarvoor waren weggevoerd. Hoe ik dat weet. Ja, omdat het erbij staat, er staat, ik was aan de rivier Gebar. En dan kan men die rivier niet vinden. En dan staat er in dat artikel stond dus ook, ja, dat is een soort verbindingskanaal tussen Babel en de Eufraat en weet je. Ja, dat verhaal ken ik. Dat staat in de handboeken, ja. Ze hebben wat bedacht, want ze hebben een kanaal gevonden waar ze geen naam van wisten. Toen hebben ze gedacht, dan plakken we de naam Gebar daarop. Dan hebben we voor Ezechiël een plek gevonden. Maar in werkelijkheid, de rivier Gebar, de Gebur... of hoe die maar genoemd mag worden, Gabar, Habar, hoe die maar genoemd. Hij staat gewoon op de kaart, maar dat is 500, 600 kilometer noordelijker. Dat is niet in Babel, dat is in Assen. Nou ja, dat soort dingen meer. Ik kan me daarover opwinden. Niet om lelijk te doen tegen iemand, maar ik word er zo moedeloos van. Hoe moet je nou in vredesnaam je Bijbel uitleggen? Hoe moet je nou, want de meest fundamentele dingen kent men niet, hè. Daniël was een van de woorden tot de aristocratie van het Joodse volk van Juda. En hij werd weggevoerd om opgeleid te worden in Babel tot ambtenaar. Vroeger was het zo dat de machthebbers, voordat ze aan de macht kwamen of verantwoordelijkheid kregen, kregen ze een opleiding. Dat is het voordeel van dat je geen democratie hebt. Dan hoeven die mensen niet met een grote mond en met een boel geld te streven naar de macht. Omdat ze ooit een keer ergens verkiezingen winnen. Of zoiets. Maar ze volgen gewoon een opleiding. Ze worden aan het hof opgevoed. Zoals Willem van Oranje, de vader des vaderlands, aan het hof opgevoed werd van Philips. Van Philips in. Nee, niet in Eindhoven. Nee. Dat was in Spanje. Maar goed, dat doet er nou niet toe. En in Brussel. Maar vooruit. Hè. Hij werd voor dat doel opgeleid. Dat is goed. Dat werkt veel beter. En Daniël werd voor dat doel opgeleid. En Daniël was dus de hoogst geplaatste Jood in zijn dagen. En wat hij doet in Daniël 9 is eerst constateren dat in Jeremia gezegd wordt dat die verwoesting van Jeruzalem, niet de ballingschap, de verwoesting van Jeruzalem, vers 2 van Daniël 9, dat de verwoesting van Jeruzalem, dat die 70 jaren zou, niet de ballingschap, dat de verwoesting van, ik sta me te herhalen, ja, niet de ballingschap, de verwoesting van Jeruzalem 70 jaren zou duren. Ballingschap is anders. Ja, sorry. De verwoesting van Jeruzalem 70 jaar duren. En wanneer precies was, weet ik niet. Maar het schijnt dat Daniël dacht, nou, dat als je dat van daar af rekent, maar van waar af reken je dat, dan is het binnenkort tijd. En dan komt er een eind daaraan. Dan zal dus Jeruzalem herbouwd worden. En wat hij dus doet, is niet zeggen, nou, het is bijna tijd, heer. Zal ik u op tijd roepen? Zal ik de wekker zetten? Het is dat niet. Want het gaat niet over de tijd als zodanig. Jeruzalem zal weer herbouwd worden. En Judea enzovoort. De vraag is alleen of Daniël zelf en de Joden, dat wil zeggen alle Joden, daar ook deel aan zouden hebben en daar ook in betrokken zouden zijn. Nee, ik bedoel gewoon, dit kan best zijn de bewijzen van, dat is niet zomaar bewijzen van spreken. Morgen komt de Messias. Ja, daar heb je dus niks aan als je vandaag onder de tram loopt. Toch? En toen Nicodemus uit Johannes 3 vroeg naar de profeet, die vroeg eigenlijk aan de Heer Jezus, bedekt. Maar hij vroeg, de Nederlanders doen dat niet bedekt, maar hij wel, Nicodemus. Hij vroeg eigenlijk, bent u de Messias? Nou ja, hij vroeg letterlijk dus, wij weten dat gij een profeet zijt of zoiets, een leraar zijt van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. Maar de vraag is natuurlijk, bent u misschien de Messias? Net als in hoofdstuk 1 van Johannes aan Johannes de Doper, bent u de Messias? En de Heer neemt grote stappen, want als hij de Messias zou zijn, dan is het tijd dus voor het Messiaans Rijk. En toen zei de Heer meteen tegen Nicodemus, hij zei, nou ja, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Dus Nicodemus, of dat Koninkrijk nou vandaag of morgen komt, daar heb je dus niks aan, want je moet wedergeboren worden om erin te gaan. Nog eenvoudiger, als je geen gelovige bent en je aan die Messias onderwerpt, dan ga je zijn koninkrijk niet binnen. Dat is nog netjes gezegd. Dat betekent gewoon, dan kost het je je leven. Want als dat koninkrijk op aarde aanbreekt, worden alle ongelovigen van de aarde weggevaagd. Geveegd. Dat is krasse taal, maar dat is wat de Bijbel erover zegt. Komt niet zomaar vanzelf. En ook als de tijd aangebroken is voor de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde, dan kan het best zijn, dat mag dan zo wezen, want het is zo, dat mag zo wezen dat het begint bij Juda, en dus bij Jeruzalem, en dus bij het Joodse volk. Maar ja, voor dat doel zou dat volk dan toch tot bekering moeten komen. En hoe dat gebeurt, hoe een volk tot bekering komt, Nou ja, doordat de rechtmatige vertegenwoordiging van dat volk tot bekering kwam namens het volk. En dat is wat Daniël dus deed. En hij doet belijdenis van de zonde van zijn volk. Dat is niet heel Israël, dat is Juda. Hij doet belijdenis van de zonde van dat Joodse volk. Daar is hij nogal even mee bezig. En hij spreekt in de eerste persoon meervoud. Wij en ons. Wij hebben niet gehoord. Wij hebben niet geluisterd. Wij deden andere dingen. Wij zijn ontrouw geweest. En Heer, hoor nu enzovoorts. Hij vertegenwoordigt het volk. En daarmee geeft hij een illustratie van een toekomstige situatie, dat iemand namens het Joodse volk, wat dat ook wezen mogen, belijdenis doet van de zonde van het Joodse volk en dus de naam des Heren aanroept. Heb u dat nog? Daar gaat het naartoe. En als dat gebeurt, nou, dan laat de Heer meteen van zich horen. Dat weten we ook zeker, omdat het in de eerste plaats vaker in de Bijbel voorkomt. En in de tweede plaats, maar dat is eigenlijk de eerste plaats, omdat het hier staat. Vers 21 van Daniël 9. Als ik nog sprak in het gebed. En dat bedoel ik maar. Als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriël, die ik in het begin in een gezicht gezien had, snellijk gevlogen, mij aanrakende omtrent de tijd des avondoffers. En hij onderrichtte mij en sprak met mij en zei: Daniël, nu ben ik uitgegaan om u de zin te doen verstaan. In het begin uw smekingen is het woord uitgegaan en ik ben gekomen om u dat te kennen te geven, want gij zijt een zeer gewenst man. Versta dan dit woord en merk op dit gezicht. Hij krijgt een verhoring op zijn gebed. En dan krijgt, ik weet niet of, hij de man, of de man er echt blij mee geweest is, maar hij krijgt een profetie die al helemaal eigenlijk niks meer van doen heeft met deze Babylonische ballingschap, die in verschillende fasen tot een eind zou komen. En tot op zekere hoogte tot een eind zou komen. Want u wordt ook geacht te weten dat het merendeel der Joden nooit, maar dan ook nooit, is teruggekeerd uit deze ballingschap. Het was de Babylonische ballingschap. Het werd de Medo-Persische ballingschap. En ook nadat Ezra, Nehemia, Zerubabel en wie het maar waren reeds lang terug waren in Judea en Jeruzalem bouwden en de tempel bouwden en inwijden, waren nog steeds vele Joden niet teruggekeerd. Zij peinsden er niet over. En in die dagen komen we dus ook inderdaad de geschiedenis van Esther tegen in de Medo-Persische ballingschap. En geen woord wordt daar gesproken over Jeruzalem en terugkeer uit ballingschap. Integendeel. Het gaat over dingen die zouden gebeuren terwijl het Joodse volk verstrooid was. Ze zijn nooit teruggekeerd. Vandaar dat je ook in de dagen van de Heer Jezus, dus nog 400 jaar later of zo, hè, daar vind je het merendeel van de Joden verspreid onder alle volkeren, nog steeds. Met inderdaad een Joodse staat, min of meer in Judea dan wel Galilea. Gelijk het is te deze dagen, want de meerderheid van tegenwoordige Jodendom is niet Israëlisch. Dat wil zeggen, het zijn geen Israëlische staatsburgers. En ze peinzen er ook niet over. Voor zover ze dan toch nog sympathiek staan tegenover de Joodse staat, dragen ze geld bij. Ja, zo werkt dat. Ze zijn nooit teruggekeerd. Maar Daniël krijgt een profetie over de veel langere termijn, namelijk niet over een periode van 70 jaar van die verwoesting van Jeruzalem, maar over een periode van Zevenmaal 70 jaar. Zijn de 490 jaar, dan wel 70 weken van jaren. 70 jaarweken. Sommigen hebben moeite met het woord jaarweken. Dan zeg ik, typ het maar in. En zoek het maar op, want je komt het vaker in de Bijbel tegen. Jaarweken. En los daarvan periode van 7 jaar. Al was het maar omdat het de periode zijn van sabbatjaar na sabbatjaar, officieel. Maar goed, daar gaan we het nou deze keer weer verder niet over hebben. Maar het zal bekend moeten zijn. Er komt de profetie namelijk die moet reiken niet tot een terugkeer uit Babylonische ballingschap, dan wel een terugkeer om Jeruzalem, dat verwoest was, alsnog te herbouwen. Maar er komt een profetie die leidt tot de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem, waarna Jeruzalem alsnog herbouwd zal worden. En dat moet nog gebeuren. Dat weten wij zeker, omdat deze profetie letterlijk niet vervuld is. Ja, en overdrachtelijk ook niet. Hoe je dat maar zeggen moet. En dan gaat hij in. Ik doe het snel, dat doe ik altijd tegenwoordig. Ga maar om het beginsel. Want wat we hier krijgen is eigenlijk het enige schriftgedeelte in de Bijbel dat een chronologisch schema uitzet voor de gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus. Als je dat niet hebt, maar wie ben ik? Wij hadden het altijd al. Maar als je het niet hebt, ben ik ervan overtuigd dat je met al die profetieën geen kant op kunt. Dat je hooguit komt van ja, er zal nog dit gebeuren, er zal nog dat gebeuren. En daarna blijf je puzzelen over ja, wat gebeurt er dan eerst en wat gebeurt er dan later. Of heft de ene profetie de andere op of zo. Weet je veel, maar daar kom je dus nooit meer uit. Het is niet zo heel lang geleden dat ik eens een keer een stukje las. Ik moet voorzichtig zijn, maar dat ik een stukje las uit kringen waarin men eigenlijk van de Joden niks wil hebben. Het woord antisemitisch kan je niet gebruiken. Anti-Joods is ook niet helemaal het goede woord. Maar het komt er ongeveer op neer dat men er zegt, ja, de Joden, die noemen zich wel Joden, maar ze zijn de synagogen van Satan. Zij zeggen dat ze Joden zijn en zij zijn het niet. En dan wordt aangetoond dat ze helemaal niet van Juda afstammen en waar ergens anders vandaan. Dat is trouwens redelijk goed te doen, moet ik u eerlijk zeggen. Dat weten de Joden zelf ook wel, maar toen maar weer. Maar de Joden zelf hebben een identiteitsprobleem, vraag het ze maar. Die hebben een identiteitsprobleem, dus het is heel gemakkelijk voor ons of voor anderen om daar de vloer mee aan te vegen. En dan zeggen ze, ja, maar de Joden, dat is helemaal afgedaan. En dit Joodse volk is niet eens Joods, laat staan dat het Israël zou zijn. Want als het niet Joods is, kan het ook niet Israël zijn. Het vindt ook niet helemaal klopt natuurlijk. Maar vooruit maar weer. Maar dat was niet de strekking van het artikel, dat is de achtergrond van het artikel. En die moet je dan kennen. En dan lees ik in het artikel dat er aan al die profetieën over de wederkomst van Christus, dat er eigenlijk geen touw aan vast te knopen is, omdat niemand eigenlijk kan zeggen wat er allemaal gaat gebeuren en zeker niet in welke volgorde. En dan denk ik, ja, als je eerst Juda hebt weggeredeneerd, dan ben je dus Daniel 9 kwijt. En als je Daniel 9 kwijt bent, dan heb je geen kader meer, geen schema meer, geen millimeter papier meer. Ik bedoel, geen millimeter papier, dat weet u, aan elkaar geschreven. Geen millimeter papier meer, u weet wel, met die schema, schaalverdeling, om je tekening in te maken. Om je coördinaten in te zetten. Ik weet dat het wat technisch klinkt, maar voor een deel is het ook een beetje technisch. Het is een kwestie van schrift met schrift vergelijken. Maar als je deze niet hebt, waar moet je dan in vredesnaam beginnen? Dat is belangrijk. En wat staat er? Er staat dan 70 zevens, vertaald met weken, je moet toch wat. 70 maal 7 jaar, bestaat eigenlijk geen twijfel over. Nou ja, er zijn mensen die altijd twijfelen, maar goed. Maar eigenlijk bestaat er geen twijfel over. 70 weken zijn bestemd. En daar komt hij. 70 weken zijn bestemd over de valkeren der aarde. Maar dat staat er niet. 70 weken zijn bestemd over Nederland. Over alle heidenen. En dan komt de Messias. Of zoiets, want daar gaat het ongeveer naartoe. Maar dat staat er niet. Er staat 70 weken zijn bestemd over uw volk. Dat is het Joodse. Dat kon al meer dan 100 jaar niet anders meer. Veel meer dan 100 jaar overigens. En mocht u onder uw volk dan toch nog Israël willen verstaan, dan staat er toch en uw heilige stad. Nou ja, dat is Jeruzalem. Dat was Jebus, dat door David, de koning, veroverd is geworden. En die er zijn residentie van maakte. Jeruzalem, dat is de stad van de grote koning. Dat weet iedereen, dat staat in de psalmen enzovoort. Dat is de stad ook waar Salomo de tempel bouwde enzovoort. En Jeruzalem was de hoofdstad van Juda. Na de splitsing van het Rijk, om zo te zeggen, is Jeruzalem uiteraard nog steeds de hoofdstad van het Davidische koningshuis en dus van Juda. En het zal ook de hoofdstad zijn in de dagen van het Messiaanse Rijk. 70 weken zijn dus bestemd over het Joodse volk en over de Joodse stad. Niks anders, er wordt alleen gemeten aan Juda. En het hele punt is dat als dat koninkrijk van Christus, het is belangrijk, als het koninkrijk van Christus op aarde gevestigd wordt, begint het bij Juda. En daarna stel ik meteen de vraag nu, maar hoe lang duurt het dan voordat dat koninkrijk gevestigd is over alle volken, want het Christus de Messias zou toch koning zijn over de gehele aarde? En dan zeg ik, dat is de goede vraag. Nou, u verwacht misschien een antwoord meteen, maar dat doe ik met opzet niet. Je moet die vraag stellen. Het begint bij Juda. 70 weken zijn bestemd over uw volk. Dat is een tijdrekening die aan Juda, het Joodse volk, wordt opgehangen. En aan Jeruzalem. Die twee samen. Dus je hoeft het Joodse volk dan niet te zoeken in New York of in Antwerpen of of waar ter wereld dan ook maar, Jeruzalem, daar gaat het over. 70 weken, 490 jaar dus, zijn bestemd over uw volk en over dus Jeruzalem, uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, om de zonde te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, om het gezicht en de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Dat lijkt me voldoende, wat staat hier? Dat de 70 weken bestemd zijn over uw volk en uw heilige stad tot de komst van de Messias. Tot de vervulling van alle Messiaanse beloften. Namelijk om de zonden te verzegelen, nee, de overtreding te sluiten. Om de zonden te verzegelen, u weet wel, begraven in een graf en een zegel erop, weg. Om de ongerechtigheid te verzoenen. Waar gaat het over? Over het nieuwe verbond. En dus over de komst van een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die dus ook koning is. En dat is nog nooit gebeurd, want de Messias, de Heer Jezus Christus, mogen dan hoge priester zijn naar de ordening van Melchizedek en daarmee ook koning, maar hij heeft geen troon in Jeruzalem. En toen zei iemand, dan moet je dat ook niet letterlijk nemen, joh. Dan zeg ik, ja, maar hoe moet ik met al die andere profetieën waar staat ook niet letterlijk nemen? Ook die ene waar staat, en Jeruzalem zal nog zijn in haar plaats, te Jeruzalem. Ik meen dat het in Zacharia staat. Prachtige uitdrukking. En Jeruzalem zal alsnog zijn in haar plaats, te Jeruzalem. Moet je dat dan ook wegredeneren? Ik zou het maar niet doen. Het is gewoon letterlijk, maar het is nooit vervuld. Goed. 490 jaar tot aan de komst van de Messias. Weet dan en versta. Van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Dus waar begint die tijdrekening? Niet op het moment dat Daniël dit schrijft. Want dat staat er niet. Ook niet in het derde jaar van Kores, de koning van Perzië. Dat is 10 vers 1. Ook niet in ter gelegenheid van Daniël 6 vers 1. Darius de Meder ontving het koninkrijk omtrent 62 jaar oud zijnde. Dat was toen het Babylonische Rijk overgenomen werd door het Medo-Persische Rijk. Ook niet. En u weet wat er gebeurt. Men meent te weten wanneer de Messias gekomen is. En daarna rekent men gewoon terug om een datum te vinden ergens. Van waaraf dan gerekend zou hebben moeten worden geworden. Maar het staat hier duidelijk. Weet en verstaan van de uitgang des woords om te doen wederkeren. Dat wil zeggen dat er een woord zou uitgaan waarbij de Joden toestemming te doen. Toestemming zouden krijgen te laten dus. Hè? Want doen is hetzelfde als laten soms. Om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Daar is niets moeilijks aan wanneer dat was. Dat is niet twijfelachtig. Daar is wat mij betreft helemaal geen discussie over mogelijk. Op geen enkele manier. Er is maar één gelegenheid waarbij Joden toestemming kregen. Niet alleen om terug te keren, maar ook om Jeruzalem, dat wil zeggen als stad, te bouwen. En dat het gaat om de bouw van één stad. Dat wil zeggen een dorp met verdedigingswerken eromheen. Met muren en wallen enzovoorts. Dat staat er, want dat staat in het einde van vers 25. De straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden, nog in benauwdheid der tijden. En waar het op slaat, ja, dat vinden we in de Bijbel nog vermeld. Niet al dit soort verwijzingen in Daniël maken deel uit vervolgens van de Bijbelse geschiedenis. Sommige moet je terugvinden in de algemene geschiedenis, het is niet anders. Maar deze vind je in de Bijbelse geschiedenis alsnog. Want het is gewoon Nehemia 1, waar die dingen beschreven worden. Nee, niet Ezra, Nehemia 1. Dat is namelijk in het 20e jaar van deze koning, Artaxasta, Artaxerxes of zo. Vraag me niet hoe die koning nou precies heette, want het is heel ingewikkeld. Die mannen die hadden een heleboel namen en die komen via verschillende talen tot ons. En dat maakt het erg lastig. Laatst vroeg iemand mij daarna, toen heb ik een schemaatje toegestuurd. Gewoon mijn aantekeningen van dit, dit, zo is het en die is die en die is die. Dat is allemaal wel uitgezocht, dat hoef je niet opnieuw het wiel vooruit te vinden. Maar hou het maar even op Ahasveros Artaxasta, zijn 20e jaar. Wij weten dat tamelijk nauwkeurig uit de lijst van de eerste, ja, uit de lijst van de koningen gewoon, vanaf Babel eigenlijk, doet er niet toe. Dat 20e jaar van die koning is het jaar 445 voor onze jaartelling. Soms kom je 444 tegen in sommige naslagwerken, maar dat is een misverstand, het is 445. Maar 445 voor onze jaartelling is hetzelfde als het jaar min 444. Dit is wiskunde. Zeer simpel. Zeer simpel. Ja, het begin ligt bij 0 en 1 jaar daarvoor min 1. Maar de jaartelling begint bij 1 na Christus en daarvoor was 1 voor Christus, er zit geen 0 tussen. En vandaar dat 445 voor onze jaartelling hetzelfde is als het jaar min 444. Sorry. Heb je die nog? En zo krijg. Nee, theologen komen daar ook gewoonlijk niet uit, anders waren ze nooit theologie gaan studeren als ze dat konden. Dat is niet serieus bedoeld, ik zeg het er maar bij. Maar ik kan die dingen niet laten. toegedeeld. 445 voor onze jaartelling, daar begint het, want lees het maar na in Nehemia. Nehemia was droevig, het was nieuwjaarsdag, nou, het was de eerste Nissan, daar komt het op neer. En hij was droevig en de koning zegt, wat is er, wat staat je gelaat droevig? En toen zei hij, ja, hoe kan het anders, Jeruzalem is nog steeds in puin, de stad van mijn vaderen enzovoort. En toen zei Aristeros, die zei, wat kost het? En hoeveel tijd neemt het? En toen zei Nehemia, nou, ik heb dit en dat nodig aan bouwmaterialen. En dan kan ik zo vertrekken en dat kost zoveel tijd. En als u me nou nog een brief meegeeft voor al die opperhoofden in de buurt. En voor het magazijn, de fourier. Dat ik daar even wat hout kan halen en wat het maar was allemaal. En zo gezegd, zo gedaan. En Nehemia kreeg opdracht om terug te keren, toestemming om terug te keren naar Jeruzalem. En om de stad als stad te bouwen. Daarna is het boek Nehemia populair geworden in het christendom. Omdat het een boek is van hoe men een stad, met name de stadsmuur, bouwt. Onder omstandigheden van strijd. En daar kan je met je christelijke ethiek natuurlijk een heleboel mee. Hè? Want wij allen proberen een muur te bouwen. Al was het maar om ons eigen leven heen of zo. Maar in ieder geval iets op te richten wat een poosje blijft staan. Iets gedenkwaardigs waarin we veilig zijn. Al was het maar het Messiaanse Rijk reeds nu. Hè? Het Koninkrijk bouwen op aarde. Zo populair. Er zijn heel veel boeken over geschreven. Ik heb ze allemaal gelezen. Eén gaat, dat hebben ze allemaal gehad. Zuster, dat heb ik geconstateerd. En dan moet je veel bidden. En ora et labora. Dat komt er allemaal in voor, weet u wel. En trouwens ook lukt door Etimergo, maar vooruit. Ja, dat soort dingen. En bouwen en strijden, en dat hoort zo. En dan moet je standvastig zijn. En dat is Nehemia. Meer ga ik er niet over zeggen. Dit is voldoende om u erbij te bepalen waar het over gaat. Nehemia was de man die in 445 voor onze jaartelling toestemming kreeg om terug te keren naar Jeruzalem. Nee, die Joden zelf kregen al veel eerder toestemming. Die waren er ook en die woonden daar ook. Maar Jeruzalem was geen stad. Er was geen muur meer omheen. Het was gewoon een dorp eigenlijk. Hè? Zoiets als Apeldoorn, zeg maar. Hè? Nou goed. Of Den Haag, grootste dorp van Nederland, hebben ze mij ooit verteld. Maar ze hebben die grenzen veranderd, dus dat weet ik nou niet meer. Maar in ieder geval, toestemming om de stad als stad te bouwen. Daar kan geen verschil van mening over bestaan. Andere data zijn de data waarop ze officieel mochten terugkeren. Van Kores, Kyros, Cyrus. Kregen ze toestemming om terug te keren naar Jeruzalem om zich daar te vestigen. Bij andere gelegenheid kregen ze toestemming om de tempel te bouwen. Maar dit was de gelegenheid waarbij ze toestemming kregen. In het buitenland notabene. Nehemia kreeg toestemming om de stad als stad te bouwen. Niet de huizen van de stad, daar zat een misverstand over. Toen zeiden we, ja, maar hoe kan dat nou? Want mensen woonden daar en hadden huizen. Hoe kan die nou een stad gaan bouwen? Die stad was daar. Dan moet ik zeggen, nee, een stad is een stad als er walletjes zijn. Zoals in Elburg. Dat was mijn ontsnappingsroute, maar toch maar weer. Ja, als een gracht, dat staat er toch? Dat is wat een stad is. En anders is het niet een stad, is het een nederzetting, een kerkdorp, een vlek. Hoe het maar heten mag, hè. Nou goed. Dus dat is helemaal niet moeilijk. Je begint te rekenen bij 445 voor onze jaartelling. En hoe je ook rekent, je komt niet uit. Want je krijgt het niet gesynchroniseerd met, hoe heet dat, met de eerste komst van Christus. En daarom wekt men gewoon weer van die datum af om het verhaal kloppend te maken. Ja, dat moet je niet doen. Bovendien moet ik je erop wijzen dat niet 70 weken gerekend worden tot aan de komst van de eerste komst van Christus, moet ik u zeggen, maar slechts 69. In het verleden. En ik zeg er meteen bij, die komt perfect uit. Ik heb meerdere berekeningen gezien, uitgaande zelfs van verschillende jaartellingen. En ze komen gewoonlijk tot op de dag nauwkeurig uit. Tot op de dag namelijk van wat hier heet Messias de Vorst. In vers 25 nog steeds. Maar dat waren geen 70 weken, maar 7 plus 62, namelijk 69 weken. Ik zeg het heel snel met opzet, want we moeten dringend pauzeren natuurlijk. Maar dan kunt u het in de pauze nalezen, dat helpt meer dan wat ik u zeg. Wat beschreven wordt is namelijk eerst 7 weken en dan 62 weken. Die eerste 7 weken waren logischerwijze de 49 jaar, 7 weken, 49 jaar, waarin de bouw van Jeruzalem als stad plaatsvond en uiteindelijk werd voltooid. Op een gegeven moment zijn die muren en poorten af. 7 weken. En dan nog 62 weken, tot op Messias de Vorst, dat zijn samen 69 weken. En ook als vers 26 zegt, en na die 62 weken is dat het dus hetzelfde als na die 69 weken. Ja, ik vertwijfel altijd, want als je dat niet begrijpt, ja jammer dan. Schrijf het dan maar eens op en reken het maar eens na. Er is niks moeilijks aan. De hele periode duurt 69 weken, verdeeld in 7 en 62. Bij de eerste 7, de periode is kennelijk van de bouw van de stad. Dat blijkt uit deze beschrijving. Zo heel acceptabel. En dan is het nog 62 vanaf dat moment te gaan. Tot op Messias de Vorst, zijnde in de praktijk de dag van de intocht in Jeruzalem. Dat is de enige gelegenheid waarbij de Heer Jezus, die kwam in vernedering. En die ook als mens vernederd werd en gehoorzaam werd tot de dood des kruises. Het is de enige gelegenheid waarbij hij beschouwd wordt als Messias de Vorst. Jezus, de zoon van David. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren, Hosanna. En wat, het is de enige keer. En mind you, het was niet in Jeruzalem. Het was op de Olijfberg. Onderweg naar Jeruzalem. Terwijl de Heer zei, Jeruzalem, zie je, dat is Jeruzalem. Het zal verwoest worden, zal geen steen op steen gelaten worden. Want de tragiek van deze profetie is dat hij in zichzelf positief is en spreekt over de komst van de Messias, enige wijze. Aan de andere kant, wat er staat is, verwoesting, 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 verwoesting. En dan komt de Messias. En dat is wat Jeruzalem te wachten stond in de dagen na 69 weken. Dat wil zeggen de dagen van de Heer Jezus. En dat is wat Jeruzalem te wachten staat in de 70ste week van Daniël. En dat is nog toekomst. Nou goed, daarover hebben wij het vanmiddag weer. En we geven eerst het woord aan broeder Bos in de hoop dat hij enigszins beschikt over zijn stem.